zijn een ogenblik stil voor Gods aangezicht. Ook vanavond mogen we weer vergaderen rondom de Heer Jezus. Het lam wat geslacht is. Het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook in dit avonduur aan deze plaats. Amen. We zingen ook het tweede en het derde couplet, ja. Fijn dat we ook elkaar vanavond weer mogen en kunnen ontmoeten. Fijn dat u gekomen bent, ondanks de warmte. Maar als je je aandacht richt op de Here door de werking van de geest, ach, dan valt die warmte wel weg. Er hebben heel wat mensen gevraagd, had u het vanmorgen niet warm toen het helemaal tot achteraan vol was? Ik zei, dat valt best mee. Je kan jezelf ook wel warm maken. Hè? Ja, daarom. En dan vroeger die warme zomers, hè, ze zich gaaf. Ja. We gaan eerst een zegen vragen, ik ga je voor. Heer, we zijn u dankbaar. Dankbaar dat we weer vanavond hier bij elkaar kunnen komen in dit kerkgebouw. Om uw naam groot te maken. Om u te eren, om u te loven en te prijzen. Maar ook om een ogenblik stil te zitten aan uw voeten. Om uw woord te lezen. En vanuit dat woord iets van u te horen. We zijn uit onszelf onbekwaam, Heere. Onbekwaam om dat door te geven. Onbekwaam ook om het in ons op te nemen. Maar wilt u maar door uw geest op een bijzondere wijze in ons midden zijn en werken. Ik wil u danken voor het heilig morgenuur. U was kennelijk in ons midden. We prijzen uw naam. En ook vanavond hier, al zijn we dan niet zoveel, we verwachten het van u alleen. Want van u zijn alle dingen, van u, o God alleen. En ook van u zijn de zegeningen. En als we het van u verwachten, dan hebt u een volle zegen voor ons bereid. Want u hebt het zelf gezegd, Heere Jezus, toen u hier rondwandelde op de aarde. Ik ben gekomen opdat je leven zal hebben en overvloed. En dat wil u ons ook vanavond schenken. Wil ons zo leiden, ook in de bespreking van het woord. Wil ons helpen hierin, bij de zang en bij de begeleiding van de zang. Vraag u dat het alles uit u en door u en tot u mag zijn. Zegen ook hen die met ons verbonden zijn, maar hier niet aanwezig zijn. In het bijzonder de zieken. We hebben vanmorgen enkele genoemd en we dragen ze aan u op. Maar ook de ouderen die niet meer kunnen opgaan. We willen hen veel genade schenken. Ook met deze temperatuur hier, als ze misschien aan de kamer gebonden zijn. Doe hen zien op u en we danken u dat we mogen weten, ook al ervaren we dat de tent wordt afgebroken. We gaan op naar u. We hebben straks een gebouw, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis. Daarom treuren we niet. Want als we onze handen leggen in uw hand, zullen we ook door u vertroost worden. We prijzen uw naam, Heere. Zegen al die plaatsen waar nog uw woord verkondigd wordt. In waarheid, zegen uw dienstknechten, de ouderen en de jongeren. Bemoedig hen en vervul hen met kracht van omhoog. Zo willen we deze avond beginnen. Opziende tot u, verwachtend van u alleen. Amen. 96, ik bouw op u. Dat gaan we met elkaar zingen, een mooi lied. Ik bouw op u. Dat is 96 uit de bundel. En vanmorgen hebben we stilgestaan bij een van de zaligsprekingen uit Matteüs 5. Zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. En vanavond staan we weer stil bij een zaligspreking. We lezen weer hetzelfde gedeelte als vanmorgen, Matteüs 5. Het is goed om het geheel te lezen. De 9 zaligsprekingen. U hebt gehoord wat dat getal 9 betekent. Drievoud van 3. En ook dat getal 3 komt erin voor. Wonderlijke diepe betekenis. Want dat komen we telkens weer tegen als het gaat ook om de wandel van de nieuwe mens. Dat getal 9. Toen hij nu de scharen zag, ging hij de berg op. Nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn discipelen tot hem. We hebben vanmorgen ook tegen elkaar gezegd: wil je de bergreden verstaan, de zaligsprekingen, wil je dat de geest ze tot openbaring brengt in je leven, dan moet je eerst de berg op. Je moet eerst naar Golgotha. En hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, ze zullen verzaligd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, ze zullen God zien. Zalig de vredestichters, want ze zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt, vervolgt, liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijnentwil. Verblijd je, verheug je, want je loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd. Tot zover de schriftlezing. 9 zaligsprekingen. En we hebben tegen elkaar gezegd: laten we er altijd goed om denken dat we door vrede te stichten en door rein te leven en door barmhartig te zijn, daardoor worden we geen kind van God. Maar omdat we een kind van God mogen zijn, wil de Geest dat in ons bewerken. Ja, ik dacht eigenlijk aan 1 couplet van een lied. Ik heb dat helemaal niet opgegeven. Het is een heel oud lied. Gij die treurt, komt met uw smart. Daar is plaats bij het kruis. Wie kent dat lied? Oh, dan zing ik niet alleen. Ja, we zingen maar het eerste couplet. Want die jongelui die kennen dat denk ik helemaal niet eens. Meezingen. Het is toch een heel mooi lied. Daar is plaats bij het kruis. Vroeger werd dat toch wel veel gezongen. Dat oude lied. Het eerste couplet van 128. Zou dat lukken? Ja. 128, ja. Ja, dan, ja, ik heb mijn viool niet bij me. Ja, ja, lachen jullie om, maar ja, Ali moet je niet meer lachen, maar. Nou, heb je hem. Ja, We gaan ons collectelied zingen en dat had ik wel opgegeven. Niemand wordt verlaten die op Jezus bouwt. En onder het zingen van dat mooie lied, waarin je betuigt dat de Heer je nooit verlaat, mag u uw gave afstaan voor de arbeid des Heer aan deze plaats. En er vlak achteraan, dan zijn we daarvan af, dan zie je niet met die warme handen met het geld. De tweede inzameling is bestemd voor het gebouwenfonds. Ja, broeders en zusters, gemeente en lieve vrienden. Vanmorgen stonden we stil bij die ene tekst, die ene zaligspreking. Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ik dacht, we zullen het elkaar niet zo moeilijk maken met die warmte. En vanavond staan we dan bij de volgende zaligspreking stil. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. De negen zalensprekingen die opgetekend staan in Matteüs 5, vers 1 tot 12, zijn namelijk de overturen van de koninklijke proclamatie aan Israël. Onthoud dat goed. Want Matthäus heeft in de eerste plaats zijn evangelie moeten schrijven voor het volk van Israël. Daarom, Matthäus verkondigt de Heer Jezus ook in het bijzonder als de koning van Israël, de koning der Joden. De negen zaligsprekingen zijn een onderdeel van de bergrede. En die bergrede vindt u opgetekend van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. Waarin ons verschillende dingen vermeld worden. Die ons spreken van dat komend koninkrijk. Maar ook waar ons wetten verkondigd worden die straks volkomen zullen in werking zullen treden als Jezus koning zal zijn en zal regeren vanuit Jeruzalem. Er staan wonderlijke dingen in die bergrede. Er staat bijvoorbeeld dat gebed beschreven. Het zogenaamde Onze Vader. En er zijn toch altijd verschillende mensen die meermalen aan mij hebben gevraagd, dominee, waarom wordt dat Onze Vader nou nooit gebeden bij jullie in de gemeente? Nou, dat zal ik u in het kort vertellen. Het Onze Vader, daar heeft men één gebed van gemaakt. Maar het zijn 7 losse gebeden. En het zijn meest ook profetische gebeden. In de eerste plaats hebt u het weer gegeven aan Israël. Als de Heer Jezus bijna aan het eind van zijn aardse leven is gekomen en hij naar Golgotha gaat, dan kijkt hij zijn discipelen aan en dan zegt hij, tot nog toe hebt gij niet in mijn naam gebeden tot de Vader. Nu zeg ik u, zult gij in mijn naam de Vader naderen. Kijk, dat komt u niet tegen in het Onze Vader. In het Onze Vader, daar wordt ook gebeden, vergeef ons onze schulden. Dat is wel een prachtig gebed, maar dat is geen gebed voor de gemeente. De kinderen Gods, als je gezondigd hebt, dan mogen we onze zonden belijden en dan is Hij rechtvaardig om onze zonden te vergeven. In dat Onze Vader komt ook voor uw koninkrijk komen. Kijk eens, dat is nou dat Joodse gebed. Want de gemeente bidt niet uw koninkrijk komen. De gemeente bidt, kom Heer Jezus, ja kom haastelijk. Wij gaan straks ten hemel in. We hebben geen aardse toekomst zoals Israël, maar een hemelse toekomst. Zo zou ik er verschillende dingen van kunnen zeggen. Maar ook dat staat opgetekend in het totale van de bergreden. We noemen het dan de bergreden, maar het zijn die wetten en die toezeggingen die de Heer doet voor dat koninkrijk wat straks zal aanbreken en wat nu is uitgesteld omdat de Heer Jezus is verworpen. Maar dat koninkrijk der hemelen kunnen we wel geestelijk toepassen nu op de gemeente. Straks komt de Heer Jezus en dan breekt dat koninkrijk aan. Dan zal niemand zeggen, ik ben ziek. Een heleboel mensen grijpen daarop vooruit op het ogenblik. Maar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Zijn nog geen zieken? Ziekenhuizen kunnen gesloten worden en de doktoren kunnen naar huis gaan. Die zijn niet meer nodig, de artsen. Maar hij is toch al met pensioen. Ja. Goed. Waar ik nou nog even op wil wijzen, voordat ik bij die ene zaligspreking stilsta, want ik wilde u dat niet allemaal onthouden. Dat Matthäus evangelie is een wonderlijk evangelie. En u moet dus opletten. Matthäus 5, 6 en 7, daar komt u dus de bergreden tegen. De koning proclameert dat op de berg. En dan komt u bij hoofdstuk 8, moet u even met me opslaan. We dwalen eventjes af, maar dat kan wel in zo'n kleine kring, dacht ik. Hoofdstuk 8, daar is dan de bergrede uitgesproken. En dan moet u eens opletten, die foto's die we zien in het woord van God.
Nadat hij nu van de berg was afgedaald, volgde hem vele scharen. En zie, een Melaatse kwam tot hem en viel voor hem neer, zeggende: Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Onthoud het goed, die Melaatse is een beeld van het gehele volk Israël. Dat zeg ik niet, maar dat kunt u lezen in Jesaja 6, waarvan Israël wordt gezegd van de voetzool tot het hoofd zijn bij je Melaats. Dus de Melaats is een beeld van Israël. Hier komt de Heer Jezus naar die Melaatse toe en die Melaatse zegt: Heere, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. Hij strekte de hand uit, raakte hem aan, maakt zich één met die Melaatse en zeide: Ik wil het, heb u de ik ben, ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. En Jezus zeide tot hem: Zie toe dat het aan niemand zegt, maar ga heen, toon je aan de priester. En hij moest daar de offers brengen. En broeders en zusters, die priester had het uit moeten jubelen. De Messias is onder ons. We horen niks meer. We horen verder niets meer. Hier zien we eigenlijk al getekend de afwijzing van Israël. Het grootste deel van Israël heeft de Heer Jezus toen afgewezen. En toen? Wel, toen kwamen wij erbij. En dat kunt u nou lezen in vers 5. In vers 5 kunt u lezen: toen hij nu de Capernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met de bede en zei: De Heere, mijn knecht ligt thuis, verlamd met hevige pijn. En hij zeide tot hem: Zal ik komen hem genezen? Maar de hoofdman antwoordde en zeide: Heer, ik ben het niet waard dat ge onder mijn dak komt. En u weet het, die knecht die wordt genezen. En die knecht is een beeld van de gemeente. De gemeente uit de heiden ook getrokken, broeders en zusters. En dan staat er zo wonderlijk in vers 13. En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Dat heeft een wonderlijke betekenis. Dat is het uur van de genade. Dat uur van de genade duurt nog steeds, gaat nog steeds door, totdat Jezus komt. En de draad met Israël weer wordt opgenomen. En dat kunt u lezen in vers 14. Want als het uur voorbij is, waarin de gemeente verzameld wordt, dan staat hier in vers 14: En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te bed liggen. Dus Petrus was getrouwd. Men zegt wel, hij was de eerste paus, maar hij was wel getrouwd, anders heb je geen schoonmoeder. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar en ze stond op en diende hem. U begrijpt wel, dat is een beeld van het herstel van Israël. Want Petrus is de apostel voor de Jood, de apostel voor de besneden. En wat gaat er dan gebeuren? Als God weer die draad opneemt met Israël, dat kunt u lezen in vers 16. Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot hen. Hij dreef de geest uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren, genast hij alle, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte heeft hij gedragen. Dat gaat straks volkomen in vervulling. Als dat duizendjarig rijk zal aanbreken, dan is er niemand die zal zeggen: Ik ben ziek. Oh, wat een wonderbare tijd. U ziet hier in het kort de foto die God ons geeft, en dat kom je telkens tegen het woord, van zijn plan met Israël, met de gemeente, met de wereld. Nou, genoeg gezegd hierover, want dat was het aanloopje voor die tweede zaligsprekingen. De negen zaligsprekingen zijn daarom niet alleen voor het koninkrijk straks, maar zijn zeker ook van toepassing in het heden. We mogen die zaligsprekingen geestelijk toepassen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Wat een troost, hè? Wat een troost om deze woorden te lezen. Omdat we weten dat onder ons verschillende een weg van verdriet gaan. Kinderen Gods, die treuren, Kinderen Gods die verdriet hebben, die staan niet voor een zwart gat. Die staan niet voor een stikdonkere tunnel van hopeloosheid. Want in hun treuren opent zich de weg, geprezen zij zijn naam, naar het licht. Daarom wil ik in de eerste plaats deze tekst meegeven aan de verdrietige, de beproefde in ons midden. En die zijn er zeker. Er is een oud lied wat zegt: richt dan de treurende ogen naar Jezus heen. Voor hen die treuren is er troost. Is er troost bij de Heere Jezus. Hij is de enigste in ons leven die midden in ons verdriet, midden in onze beproeving, midden in onze strijd, midden in onze nood gaat staan. Hij die onze tranen, zegt de psalmist, ook verbergt in zijn kruik. Hij die zelf geweend heeft, de Heer Jezus heeft geweend bij het graf van Lazarus. Hij heeft geweend om het Jeruzalem die haar eigen weg ging. Hij kent ons echt verdriet. In de hemel zijn geen tranen, gelukkig niet. Want tranen behoren bij de eerste dingen. En die eerste dingen die gaan voorbij. Tranen horen bij de vervloekte schepping. Tranen horen bij de zonde. Rivieren van tranen hebben ons planeetje tot een tranendal gemaakt. Gelovigen, maar ook ongelovigen, hebben weet van verdriet. Maar er is een hemelsbreed verschil, hoor. Er is een hemelsbreed verschil tussen zij die Jezus mogen kennen en naar hem toe zijn gegaan. Zij zullen ervaren wat de berijmde psalm ons leert, psalm 68. Die God is onze God van heil. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons eeuwig het zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, ja zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Kijk, zo'n Heer hebben wij. En zij die geen hoop hebben, zonder God en zonder Christus leven, die mens heeft niks. Kan het zoeken in allerlei andere dingen, maar heeft niets. Alleen mensen, instituten waar ze naartoe kunnen gaan. En menselijke troost is zeer broos en ook zeer tijdelijk. Nee, we moeten daarom ook niet die tekst toepassen op alle mensen. Het is niet voor alle mensen. Ze is alleen voor de discipelen van de Heere die de berg op zijn gegaan. Voor hen die arm in zichzelf zijn, maar rijk in de Heer Jezus. Zij zullen de troost ervaren in tijden van verdriet, in tijden van lijden. En denk erom, dat is geen goedkoop praatje, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Zalig zijn zij die verdriet hebben, want ze zullen vertroost worden. De droefheid van de ongelovigen daarentegen valt niet onder Gods troost. Dat is een droefheid van de wereld, zegt de Bijbel, waarin geen plaats is voor de Heer. Waar Jezus dikwijls angstig buiten de poort van de droefheid wordt gehouden. Kain, u kent hem wel, was erg bedroefd, hoor. Erg bedroefd. Hij had zelfs schuldbesef. Maar hij werd niet vertroost, omdat een genadig God niet werd binnengelaten bij hem om te troosten. Zijn leven werd daarna een hel van zwerven, van wroeging en van angst. Esau was ook bedroefd toen hij zijn eerstgeboorterecht had verkwanseld. Hij vond zelfs geen plaats voor berouw, zo zegt de Bijbel. Hoewel hij die onder tranen zocht, want ook hij liet die troostende God niet toe in zijn leven. Ik denk nog aan iemand, aan die rijke jonge man die naar de Heer Jezus toe kwam. Maar die rijke jonge man ging ook bedroefd heen met zijn dikke geldbuidel onder de arm, maar zonder Jezus. Zonder Jezus. O, was Jezus maar binnengelaten bij de moordenaar Kaïn en bij de gokker Esau en die nette jonge man. Ze waren dan alle drie vertroost geweest. Met een troost niet van mensen, maar een troost van God. Daarom is die troost ook niet het monopolie van alle treurenden. Alleen voor de mensen van dat wonderlijke rijk van God is er een wonderlijke troost, een wonderlijke vrede, een wonderlijke blijdschap, soms door je tranen heen. En sommigen hebben dat ervaren in hun leven. Had Judas, denk weer aan iemand, had Judas zijn bitter berouw, maar in zijn bitter berouw, maar de Heer Jezus toegelaten. Maar hij ging met zijn wanhoop naar het verkeerde adres. En daarom vond hij geen troost. Denk erom, de duivel heeft geen bezwaar tegen spijt en tegen schuldbesef en tegen een boeteprediking. Tegen wanhoop, tegen radeloosheid. Maar hij heeft wel bezwaar tegen Jezus. Die heeft gezegd, zalig zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Daarom heeft hij bezwaar tegen dat mensen naar Jezus toe gaan. Dat doen ze tegenwoordig haast niet meer. Naar Jezus toe gaan. Als ze door de diepte heen gaan. Als de mensen tegenwoordig iemand moeten missen, een geliefde, dan gaan ze naar allerlei verenigingen van rouwverwerking. In plaats dat ze naar de Here toe gaan om vertroost te worden. Als daar een ramp, een ernstige ramp op dit planeetje geschiet, dan staan de psychologen al klaar om de mensen te helpen. Maar broeders en zusters, hoe goed ook bedoeld, elke hulp en elke zielszorg waarin de troostende liefde van Jezus ontbreekt, is in wezen leeg. Leeg en het is geen evangelie. Mensen die geen troost bij Jezus vinden, zijn op zichzelf en op andere mensen en allerlei instituten aangewezen. En dat is zeer wankelbaar. Zeg maar, dat is drijfzand. Dat zijn die mensen die in de Bijbel, let op hoor, die in de Bijbel de anderen genoemd worden. Ik ga je drie plaatsen noemen. Ik kan ze wel even met je opzoeken. Mag wel, hè? Of vind je dat te moeilijk met die warmte? Ja? Nou, de andere, Efeze 2 vers 3. Daar gaan we even mee beginnen. Efeze 3, 2 vers 3. Ik zoek het met u op. Dus ik heb er geen papiertje bij liggen. Efeze 2, vers 3. Het is iets anders vertaald in deze vertaling, maar het gaat over de andere. In het derde vers, daar staat van Efeze 2. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature evenzo, en dat staat er eigenlijk in de oorspronkelijke tekst, als de andere kinderen van de toorn. Dat is de eerste. Kinderen van de toorn. Dan ga je even verder bladeren. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. En daar staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Dit. Doch we willen u niet onkundig laten, broeders en natuurlijk ook zusters, wat betreft hen die ons slapen. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de anderen. Dat mensen, dat is dus twee haakjes, maar staat alleen anderen. En nou 1 Thessalonicenzen 5 vers 6. 5, vers 6. Daar staat: wij behoren niet aan de nacht of de duisternis toe, laten dan ook niet slapen, gelijk de anderen. Zie je, wie zijn nou die anderen? Kinderen van de toren, ze hebben geen hoop en ze slapen. Dan ken je God niet, dan ken je Jezus niet, dan is er geen troost, dan ben je zonder Christus, zonder hoop en zonder God. God in Jezus Christus wordt ons genoemd de God van alle vertroosting. Ik vind dat een van de mooiste namen. De God van alle vertroosting, die ons troost in onze druk. 2 Korinthe 1 vers 4. En in het boek Jesaja, Jesaja 66 vers 13 staat geschreven, dat die God ons als een moeder troost. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Maar nu wil ik dat begrip treurende nog wat verruimen. Vergun het me dat ik het doe. Ik bedoel het verdriet van het kind van God, wat er kan zijn om persoonlijke zonde. Of verdriet over de weg die je bent gegaan. Ik denk weer aan verschillende mensen in de Bijbel. Ik denk aan David in Psalm 51, als hij het uitschreeuwt na zijn zonde met Bethseba en de moord die gepleegd is. Als hij daarop gewezen wordt door de profeet Nathan, dan schreeuwt hij het uit tegen u. Tegen u alleen heb ik gezondigd, verwerp mij niet. Ik denk aan Petrus, aan het meer van Galilea. Als, ik heb het vanmorgen ook genoemd, als hij geconfronteerd wordt met de almacht van de Heer Jezus, dan roept hij uit, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik denk aan Elia onder de bremstruik. Het is genoeg, Heere. Ik heb er genoeg van. Laat mij maar sterven. En Jona in het hart van het dodenrijk schreeuwde het uit tot de Heer. En Paulus riep, ik ellendig mens. O gemeente, zijn er bij ons nog wel eens tranen over onze handel en over onze wandel? Of gaan we er zo aan voorbij? En als er dan tranen zijn, gaan we dan echt met die tranen naar Jezus om getroost te worden? Treuren, droefheid. We zouden kunnen spreken ook van een kosmische droefheid. In Romeinen 8, vers 22, daar staat: de schepping zucht en is in barensnood. Maar niet alleen de schepping, maar ook wij zelf zuchten. Wij die de geest als eerste gave hebben ontvangen. Dat is een droefheid, een treuren die ons uitdrijft naar datgene wat moet komen. Naar het nieuwe. Het nieuwe komt. Dat staat ook in het Romeinen 8. En dan ga je zingen. En je mag het weten. Stil maar. Wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Wat een troost, hè. Dat doet ons roepen. Met die bekende dichter. Liefste Heer Jezus. Waar blijft ge zo lang? Het wordt me hier op aarde zo bang, zo bang. Ik wil nog enkele dingen zeggen over dat treuren van de kinderen Gods in dat rijk van God. Is daar bij ons nog wel eens een treuren als we kijken naar de verscheurde kerk, de verscheurde gemeente, of niet? Zalig zijn zij die treuren over elke zondige verdeeldheid en elke zondige schijneenheid. Is er bij ons nog een droefheid over het niet ingaan op het woord? Ik zou dat kunnen noemen ambtelijke droefheid. En wat bedoel ik hier nou mee? Wel, er wordt zoveel arbeid verricht. Nee, niet alleen door predikanten, niet alleen door zendelingen, maar door zoveel kinderen Gods, zoveel arbeid en dan zo weinig vrucht. Er gaan zo weinig mensen op in. Deze droefheid kent ieder kind van God die in actieve dienst staat. Waar doen we het voor? Waar getuigen we voor? Waar preken we nog voor? Treuren we nog om de grote afval in ons vaderland? Of gaan we eraan voorbij en doen we er misschien aan mee? En toch troost, hè? Toch troost als je met die afval en dat niet ingaan op het woord naar de Here toe gaat. Luister. Luister wat de Heer dan zegt. Ik zal in Israël 7000 overlaten. Alle knie die zich niet gebogen hebben voor de Baal. Er blijft altijd een groep gelovigen over. Die vasthouden aan de Heer. En in 1 Korinthe 15 vers 58 daar schrijft Paulus. Weet dit. Dat je arbeid niet te vergeefs is in de Heer. O broeder en zuster, u die misschien in actieve dienst staat, je arbeid is niet te vergeefs in de Heer. De Heer schrijft het op. Ik zou bij u nog wel aan treuren over die jongen van u en dat meisje die zijn eigen weg gaat. O, ga dan naar Jezus heen. En hou je vast aan die belofte. Je zult vertroost worden. Ja, dan ga ik echt eindigen. Mag ik dit vertroosten ook doortrekken in een hele kleine cirkel vanavond? Ja, dan wordt het persoonlijk. Maar u bent toch een persoonlijk evangelie gewend. Kleine cirkel van het persoonlijk leven. Er zijn zoveel teleurgestelde, ja ook hier in de gemeente, ontgoochelde, gebrokenen van hart, die verdriet hebben. Verdriet hebben omdat ze broeders en zusters missen. Verdriet hebben omdat het gedroomde paradijs van hun huwelijk, dat bleek maar een eentonig landschap te worden, waar geen bloemen meer bloeien. Of het begeerde huwelijk bleef uit. En ieder avond kom je dan toch maar weer alleen thuis. Ook geldt dat als je een geliefde hebt moeten missen. Of ik denk aan dat ongelijke juk wat je hebt aangetrokken. En wat zoveel verdriet geeft. Het is me altijd bijgebleven. Dat ik als jonge predikant op bezoek kwam in Amsterdam bij een oudere zuster. Ze was, ja in mijn ogen was ze toen zeer oud. Ver over de 70. Ik ben het nou zelf ook. En ze was getrouwd. Als jong meisje met een ongelovige man. Ik hoorde ze haar nog zo zeggen. Oh, hij is zo goed voor me. Maar het is allemaal zo leeg. Zo ontzettend leeg. Ik heb er zo verdriet van. Ik zeg het telkens tegen de Heer. En toen zijn we samen maar naar de Heer toe gegaan. En ik zei, dan gaan we het opnieuw bij de Heer brengen. Oh, wat kan een ongelijk juk je verdriet doen, ook al is die man of die vrouw nog zo goed voor je. Ja, ik denk aan dat stille verdriet van het kinderloze huwelijk. We lopen daar soms zo gauw aan voorbij. Of aan al die miskramen die dat vrouwtje achter de rug heeft. Of die doorn in het vlees waar je maar niet af kan komen. Of aan die gebroken verloving. We begrijpen er allemaal niets van. Ik zou nog veel meer dingen kunnen noemen. En toch zegt Jezus, huil dan maar eens goed uit bij mij. Ik zal je troosten. Geloof je dat? Zo ja, doe het dan.
En ga nou niet naar de mensen. En ook niet naar allerlei christenen, hoe lief ze ook zijn. Maar ga maar naar de Heer Jezus. Zijn er, en dan ga ik echt eindigen hoor. Zijn er nog wel eens tranen over ons geestelijk leven? Over de dorheid en de gewoonte en de uiterlijke franje, ons oppervlakkig schuldbesef, ons slap gebedsleven, waarin het amen zo weinig amen is, onze heiligmaking die dikwijls meer op schijnheiligheid lijkt. Over ons offer, dat in Gods oog misschien een fooi is. Of over ons zingen, want we zingen zo gemakkelijk allerlei liederen. Del vrouw en kind het graf, neem goed en bloed ons af. Terwijl we niet weten waar we het moeten zoeken als een van onze kinderen 39 temperatuur heeft. O bladzijde, geliefde gemeente, zouden we vol kunnen schrijven over ons treurig geestelijk leven. Maar treuren we daar ook over? En gaan we met die leegte, met die belijdenis naar Jezus toe? O gemeente, laat Jezus maar opnieuw binnen in je droefheid over dit alles. Maar belijd ook je tekortkomingen. In Jesaja 61 vers 2 daar staat dat Jezus gekomen is om alle treurende te troosten. En Jesaja 51 daar staat, ik heb die treur, ik ben die u troost. Wie zijt gij dat ge bevreesd zijt voor een sterveling? Zalig zijn de treurende, want ze zullen vertroost worden. Die boodschap moest ik aan u doorgeven. Ik weet niet waarom. Amen. We zijn ook maar stil voor Gods aangezicht. Heer, we hebben uw woord gehoord vandaag. We mochten in alle eenvoud stilstaan bij twee van die zaligsprekingen. We danken u ervoor, Heere. We danken u voor de vertroosting en de lering en de rijkdom van uw woord. We prijzen uw naam. En we danken u dat u ons telkens weer nodigt om opnieuw te komen. Opnieuw onze handen te leggen in uw hand. Om het aan u toe te vertrouwen. Om ons op u te verlaten. O Heere, help ons door uw geest om u in het oog te houden, om maar stillekens achter u aan te gaan. Want niemand wordt verlaten die op u bouwt. En dat mogen we weten. Als we ons naar u uitstrekken, dan zullen we een rijke troost ervaren. Ook al staan we voor een muur. Ook al moeten we door de diepte, u bent er. O, geprezen zij uw naam. Zegen deze broeders en zusters hier. Stel hen tot zegen. Gebruik hen ook in de gemeente. En misschien is het soms teleurstellend wat op ons getuigenis afkomt. Maar u kent de uwe. En u zegt tot een ieder die in actieve dienst staat: ik hou het met je vol. Ik hou je vast. Ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. We danken u voor dit uur ook van vanavond. Amen. Ja, wij zingen met elkaar als antwoord op de verkondiging: nader, nog nader, u meer nabij. 574 uit de bundel.
574. Na de zegenbeden zingen we nog de eerste twee coupletten van lied 47. Het is eigenlijk een nodiging. Is daar een hart vol verlangen? Is daar een noodkreet? Een schrei? O, hoor de wondere tijding. Jezus gaat heden voorbij. Het was mijn vreugde om vanmorgen en ook vanavond in uw midden te kunnen en te mogen dienen. Opstaan van onze zitplaatsen. We mogen het hart verheffen tot God. We gaan heen op naar ons huis, dragende zijn zegen. En dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven, totdat onze Heiland komt. We mogen daarnaar uitzien. En een ieder die hem verwacht, door Gods genade, zeggen met mij amen.